even tot me laten doordringen. Dat zinnetje uit die eerste lezing, is het u opgevallen? Daar stond: iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. Dat stond er. Niet iedereen die gelooft, is een kind van God. Niet iedereen die naar de kerk gaat, is een kind van God. Nee, dat is Johannes zei: iedereen die lief heeft, is een kind van God. Of die nou in God gelooft of niet, hij is een kind van hem, als die lief heeft. Mijn vader, die is al zowat 60 jaar dood. Maar soms kom ik hem nog eens onverwacht tegen. Verleden jaar gebeurde dat nog bij de kapper. Toen die aan het einde van de knipbeurt zo'n ronde spiegel achter mijn hoofd hield, schrok ik ineens. Ik zag precies de kruin, de kalende kruin van mijn vader. Gelukkiger, overeens, was de ontmoeting die ik ooit meemaakte toen ik op bezoek was bij een mevrouw hier uit de parochie. En die verzekerde me: mijn broer heeft nog bij uw vader in de klas gezeten. 3 jaar achter elkaar, voegde ze er nog aan toe. En ik vroeg me eigenlijk af of die broer zo dom was dat hij 3 keer achter elkaar was blijven zitten. Maar ze maakte al spoedig duidelijk, dat kwam, zei ze, want die meester van die klas daarboven, die sloeg de kinderen altijd. Dus mijn broer deed zijn best om 3 keer te blijven zitten, want je vader deed dat nooit. Totdat de leerplicht natuurlijk afgelopen was. Het zijn leuke dingen om te horen, maar het herinnerde me ook aan een andere stokpaard van mijn vader. Die had namelijk een enorme bewondering. Ik denk dat velen van u dat nog wel kennen. Hij had een enorme bewondering voor Klans Dierenpark in Valkenburg. Kent u dat nog? Op de Kouberg was een Hongaarse vluchteling voor de oorlog neergestreken, die daar een school had voor dompteurs. Hij leerde mensen leeuwen dresseren en je kon in dat park ook wat wilde dieren komen kijken. Nou zag ik ooit op het ZDF een documentaire over deze klant uit Valkenburg. En het speciale was namelijk dat die man de allereerste was op de wereld die dieren temde zonder ze te straffen of pijn te doen, alleen maar met belonen. En dat is eigenlijk precies wat mijn vader in de klas deed. Je verandert het gedrag van een ander eerder met respect dan met minachting. Wel, hoeveel beloning ervaart een kind in zijn jeugd? Dat is heel erg belangrijk voor zijn zelfbeeld, maar ook voor de hele verdere ontwikkeling. Hoeveel kinderen horen alleen maar verwijten? En we hebben het allemaal gelezen, de corona dwingt veel kinderen langdurig thuis te zijn. Pedagogen maken zich zorgen over het lot van sommigen van hen. En de afgelopen jaren werden we geconfronteerd met onthullingen over misbruik van kinderen dat plaatsvond op kostscholen, ook in parochies, bij de jeugdbeweging, in sportclubs, meest nog overigens in thuissituaties. En er is een tijd geweest, die ligt achter ons, dat de behoeders van de moraal dachten dat de doofpot de beste reactie was op het welzijn van de individuen, maar ook van de gemeenschap. Maar in feite kwam dat natuurlijk neer op het laten vallen van de slachtoffers en het beschermen van de daders. En toen deze inzichten veranderden, toen bleef de conservatieve benadering in de kerk nog veel te lang hangen. Dat tij was gekeerd, alle aandacht ging uit naar de slachtoffers en terecht. Alleen, er blijft natuurlijk de vraag knagen hoeveel daders waren niet ook slachtoffers geweest? Misschien wel de meeste. Hoeveel mensen die gewelddadig waren geworden, hadden zelf een traumatische jeugd achter zich? Wel, het evangelie dat we vandaag lazen bij Johannes, dat begint met een hele duidelijke constatering van Jezus. Hij zegt: mijn Vader heeft mij lief gehad en zo heb ik jullie lief gehad. Met andere woorden, die liefde die Jezus gaf, die had zijn oorsprong in de liefde die hij had ontvangen. Liefhebben was mogelijk omdat hij eerst bemind was geworden. En dat geldt voor ons allemaal. Want als die eerste liefde, als die verwond is, of verwrongen, of onvolledig, dan wordt het moeilijk om die later in je leven tot wasdom te laten komen. Bij Johannes vertelt Jezus dit allemaal aan het laatste avondmaal. Het is een soort testament dat hij nalaat. Hij geeft zijn volgelingen mee om toch vooral mensen lief te hebben. En de kracht daarvoor moeten ze putten uit de liefde die ze eerst zelf ontvangen hebben. In de generaties die achter ons liggen, heeft de kerk wel eens geprobeerd om mensen van alle leeftijden op het rechte pad te houden door ze te leren hoe slecht ze zijn en hoe zwaar ze bij God in schuld staan. En ik weet zeker dat de meeste pastores dat deden uit een oprechte zorg om het eeuwige welzijn van degene die aan hen waren toevertrouwd. Maar de werkelijkheid van het leven, die is soms veel weerbarstiger dan de abstracte modellen ervan. Ik heb ook wel eens vaders en moeders machteloos zien huilen bij het verhaal over een van hun kinderen. Ze hadden het niet kunnen behoeden voor de ondergang in drugs en criminaliteit. En in die machteloze momenten ontstaat natuurlijk de neiging om af te dwingen, om de ander kost wat kost te veranderen, om de ander de boodschap mee te geven: jij deugt niet, ik heb je pas lief als je een ander mens wordt. Wel, in die machteloosheid verliest de liefde zijn glans. Er kan dan een milieu ontstaan waarin kinderen het slachtoffer worden en zich uit zelfbescherming identificeren met de dader en tenslotte dader worden. Maar het kan ook gebeuren dat die liefde die er toch nog was ontkiemt en het wint. De dompteur die de leeuwen opvoedde met stukjes vlees in plaats van de zweep, die zei niet dat dat gemakkelijk was. En mijn vader, die de klas zonder handtastelijkheden in toom hield, deed dat niet uit gemakzucht. En Jezus, die de leerlingen uitdaagt om zich liefdevol te gedragen, die wist al te goed hoeveel offers dat van een mens kan vragen. Liefde lijkt eenvoudig onder gelijkgezinden, jegens mensen die iets voor je gedaan hebben, of met wie je hetzelfde vak deelt in het stadion. Maar daarna begint het avontuur. De liefde voor de ander die anders is, die ook uit God voortkomt, maar zo heel verschillend spreekt en zingt en ruikt en kookt. Die maakt het zo moeilijk, maar ook zo eindeloos interessant. Ze onthullen je iets van het geheim van God. Belijden we ons geloof. Even om het laten doordringen, viel het u op dat zinnetje uit de eerste lezing: iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. Er stond niet: iedereen die gelooft is een kind van God en kent God. En er stond ook niet: iedereen die naar de kerk gaat is een kind van God en kent God. Nee, Johannes schreef: iedereen die lief heeft is een kind van God. Of die God kent of niet. Mijn vader die is zowat 60 jaar dood. Maar soms kom ik hem nog wel eens onverwacht tegen. Gebeurde bijvoorbeeld verleden jaar. Ik zat bij de kapper. En toen aan het einde van de knippenbeurt liet hij me met een spiegel, een ronde spiegel, de achterkant van mijn hoofd zien. En ik schrok, want ik zag ineens precies de kaal en de kruin van mijn pa. Gelukkiger maakte het me ooit toen ik op bezoek was bij een vrouw hier uit de parochie, die ineens zei: mijn broer heeft nog bij uw vader in de klas gezeten. Ze was daar blij om en ze verzekerde 3 jaar achter elkaar. Ik vroeg me net af of die broer zo dom was dat hij de 5e klas 3 keer had moeten overdoen. Maar ze vervolgde al: als hij overging, kwam hij bij de bovenmeester en die sloeg de kinderen altijd. En dat deed je vader nooit. Dus mijn broer deed zijn best om 3 jaar tot zijn verstrijken van de leerplicht te blijven zitten. En dat was hem gelukt. Dat verhaal deed me natuurlijk goed, maar het herinnerde me ook aan de bewondering waarmee mijn vader altijd sprak over, en de ouderen onder ons die kennen dat zeker nog, waarmee hij sprak over Klans Dierenpark in Valkenburg. Dat was een Hongaar, die was in de 30e jaren op de Kouberg neergestreken met een dompteurschool voor leeuwentemmers. Ik zag over hem een paar jaar geleden op het ZDF een documentaire en daar legden ze uit dat Klant de eerste dompteur was op de wereld die zijn dieren temde zonder te straffen, zonder pijn te doen. Hij beloonde ze enkel. Je verandert mensen eerder met respect dan met minachting. Wel, hoeveel beloning ervaart een kind in zijn jeugd en hoe belangrijk is dat voor zijn zelfbeeld en voor zijn hele ontwikkeling? En hoeveel kinderen horen alleen maar de hele dag verwijten. En de corona dwingt heel wat kinderen langdurig thuis te blijven. Pedagogen maken zich zorgen over sommige van hen. En de afgelopen jaren werden we geconfronteerd met onthullingen over misbruik. Misbruik ook van kinderen op kostscholen, in parochies, in jeugdbeweging, sportclubs. Het meest nog in thuissituaties. Er is immers een tijd geweest dat de behoeders van de moraal dachten dat de doofpot de beste reactie was voor het welzijn van de betrokken individuen en van de gemeenschap. Maar in feite kwam dat natuurlijk neer op het laten vallen van de slachtoffers en het beschermen van de daders. En toen deze inzichten veranderden, toen bleef de wat conservatieve benadering van de kerk nog veel te lang bestaan. Maar het tij was gekeerd, alle aandacht ging uit naar de slachtoffers en terecht. Alleen, er blijft natuurlijk wel deze vraag knagen: hoeveel daders waren niet ook slachtoffers? Hoeveel mensen die gewelddadig optraden later, hadden niet zelf een zeer traumatische jeugd beleefd? Misschien wel de meeste van hen. Het evangelie van Johannes dat we vandaag lazen, dat begint met 1 heel duidelijke vaststelling. Jezus zegt: mijn vader heeft mij lief gehad en zo, toen heb ik jullie lief gehad. De liefde die Jezus gaf vond zijn oorsprong in de liefde die hij had ontvangen. Liefhebben was mogelijk omdat hij eerst bemind was. Als echter de eerste liefde verwond is, verwrongen, onvolledig, mismaakt, dan wordt het moeilijk om deze later in het leven tot wasdom te laten komen. Bij Johannes vertelt Jezus dit allemaal aan het laatste avondmaal. Hij geeft dat als het ware als een soort testament aan zijn volgelingen mee. En hij drukt ze op het hart om toch vooral de mensen lief te hebben. En de kracht daarvoor, zegt hij, moet je putten uit de liefde die je zelf eerder ontvangen hebt. Weet u, in de generaties die achter ons liggen, als u de verhalen hoort van uw ouders of grootouders, dan moet je constateren dat de kerk vaak geprobeerd heeft om mensen op het rechte pad te houden door ze te leren hoe slecht ze zijn en hoe zwaar ze bij God in de schuld staan. De meeste pastoors, daar ben ik van overtuigd, die deden dat uit een oprechte zorg om het eeuwige heil van degene die aan hun zorg waren toevertrouwd. Maar de werkelijkheid van het leven, die is zo heel anders dan de abstracte modellen ervan. Want ik heb ook vaders en moeders zien zitten huilen bij het verhaal over hun kind. Ze hadden het niet kunnen behoeden voor de ondergang in drugs en criminaliteit. En in die machteloze momenten, als je iemand ziet wegglijden, dan ontstaat de neiging om te dwingen. Je voelt je immers machteloos. Om de ander kost wat kost te veranderen, om hem de boodschap te geven, jij deugt niet, ik heb je pas lief als je heel anders wordt. En in die machteloosheid verliest de liefde zijn glans. Er kan een milieu ontstaan waarin kinderen slachtoffers worden en zich uit zelfbescherming gaan identificeren met de dader. En tenslotte dader worden. Maar het kan ook gebeuren dat die liefde die er toch nog is, overwint en ontkiemt. De domteur in Valkenburg, die de leeuwen opvoedde met een brokje vlees in plaats van de zweep, die zei niet dat dit het gemakkelijkste was. En mijn vader, die de klas zonder handtastelijkheden en bedwang hield, deed dat niet uit gemakzucht. En Jezus, die de leerlingen uitdaagt om zich liefdevol te gedragen, wist al te goed welke offers dat van iemand kan eisen. Liefde lijkt zo eenvoudig onder gelijkgezinden, jegens mensen die iets voor je gedaan hebben of met wie je het vak in het stadion deelt. Maar daarna begint het avontuur. De liefde voor de ander die anders is. Die ook uit God is voortgekomen, maar die zo heel anders spreekt en zingt en ruikt en kookt. Die maken het zo moeilijk, maar ook zo eindeloos interessant, want ze onthullen iets over het mysterie, het geheim, maar ook de rijkdom die uit God komt. Lieve kinderen, de buurjongen van Jorg, die had een pup gekregen. En nou mocht Joep hem een naam geven. En Jorg vond dat eigenlijk een beetje gek. Want dan had die pup eerst geen naam gehad. En dat kan toch niet? Hij was er toch al. Hij was toch al iemand. Dus vroeg Jorg aan papa: papa, ben je er eerst en krijg je dan een naam? Of heb je eerst een naam en ben je er dan pas? Papa grijnsde. Onze kleine filosoof, zei hij. Hij dacht er even over na en toen zei hij: mama en ik hadden eerst een naam, Jorg, en toen kwam jij. Dit bracht Jorg helemaal in de war. Hoe wisten jullie dan dat ik het was? We hielden al van je voordat je er was. En we praten al over je. En we maakten een kamertje voor je klaar. En plannen over hoe we je zouden leren zingen en voetballen. Eerst hielden we van je en toen was je er. En dat vond Jorg een prachtige gedachte om mee in te slapen.